Dit is een Dataloog special tijdens de Data Insights Week. Van 26 tot en met 30 oktober 2020 vindt de Data Insights Week plaats. Een week lang live en on-demand interactieve webinars van een breed scala aan data-experts. De Data Insights Week is een week vol webinars, podcasts en whitepapers. Kijk voor meer informatie op www.datainsightsweek.nl.
Ja, goedemiddag, goedemorgen, wanneer je ook luistert naar deze podcast van alweer een nieuwe aflevering van de Dataloog. In het kader van, Walter, de Data Insights Week.
Zeker.
Heel even kort, wat is de Data Insights Week, Walter?
Ja, de Data Insights Week is een week vol webinars, podcasts, maar ook whitepapers. Dus eigenlijk alles wat rondom data draait, wat aangeboden wordt door de mensen achter de Big Data Expo. En dit jaar volledig online in de Data Insights Week. Dus ook podcasts, en dat is samenwerking met de Dataloog.
We hebben al heel wat Big Data Expo's gehad. Walter, als je nou een beetje terugkijkt, hè, de laatste 5 jaar, sinds de hype begon, vind je nou het minder worden? Vind je dat meer bedrijven het oppakken? Wat is jouw indruk?
Ja, het wordt een stuk volwassener. Als ik kijk naar 4 jaar geleden, was het gezellige verzameling stands en iedereen die was bezig met iets nieuws, maar wist nog niet precies alles in elkaar stak. En je ziet dat dat een stuk duidelijker aan het worden is.
Ja, je hebt wel winners en losers, hè? Vind je niet?
Nou, er zijn partijen die het al lange tijd uithouden en die je als ervaringsdeskundige mag zien. En daarom vind ik het ook zo leuk om vandaag met Energy te zitten. Want als we het hebben over bedrijven met ervaring, dan zitten we wel goed.
Nou, ik zie de gasten al op mijn scherm. Vertel, heren, wie zijn jullie? Wat zijn jullie? Wat is Energy? Steek van wal.
Ik ben Michiel Brunt en ik ben Lead Architect BI en Analytics bij Energy. En dat houdt in dat ik me bezighoud met oplossingen die we voor klanten maken en die alles te maken hebben met het gebruiken van data om je business, je bedrijf te verbeteren.
En doe je dat al lang?
Dat doe ik al ruim 20 jaar bij Energy.
Energy bestaat al 20 jaar. Is dat vanaf het begin of bestaat Energy al langer?
Nee, ik was een van de eerste mensen bij Energy. Ja.
Ja, voordat we meteen de diepte ingaan met Michiel. Melvin, vertel.
Ik ben Melvin Achten. Ik kom uit Utrecht. En ik ben data scientist en consultant bij Energy. Dat doe ik nu zo'n 2 jaar vanuit Energy. Daarvoor ook voor andere bedrijven vergelijkbare rollen vervuld. En als data scientist ben ik verantwoordelijk voor projecten bij klanten. Waarin met name predictive modeling aan projecten te pas komt. En eigenlijk ben ik altijd onderdeel van het proces vanaf de pre-sales fase tot en met oplevering van projecten. Dus zowel inhoudelijk als begeleidend.
Hey, en ik vroeg aan Walter de laatste 5 jaar. Michiel, vertel. Jij de laatste 20 jaar, hoe heb jij dat allemaal zien ontwikkelen? En want je doet het al jaren en you began before the hype.
Ja, er is wel een hoop veranderd in de jaren. En dat vind ik ook juist heel leuk, dat je ziet dat het vakgebied zo ontwikkelt als je er langere tijd mee bezig bent. Je zag in het begin dat we bezig waren met operationele databases, zoals DB2 en Oracle, waarin we uiteindelijk een dataoplossing gingen maken. Die oplossingen die werden steeds groter, meer data. En dat leidde ertoe dat die databases daar eigenlijk minder goed geschikt voor waren. Dat bleek. Waardoor je heel veel werk kreeg aan het tunen om rapporten en analyses snel te maken. En in de loop der jaren zag je dat daar specifieke databases voor kwamen. Analytical databases zoals Netezza, Oracle die kwam met Exadata.
PMQ, hoor. Ging je dan die performance verbeteren door het beter indexeren en dat soort dingen? Of gebruik je daar advancedere tools voor?
Nee, dat soort platforms die zijn veel meer gericht op massief verwerken van data. En die proberen juist veel minder werk te steken in tuning. Eigenlijk noemen ze het zero maintenance databases. Dus je hoeft er niet aan te tunen. Het is gewoon zoveel hardware en snel en slim. Dat je er verder niet naar hoeft te kijken. En dat zorgt ervoor dat je kunt focussen op de businesswaarde die je eruit wil halen, in plaats van dat je heel erg aan tunen en klussen bent.
Michiel, ik begrijp dat Energy zich bezighoudt met dataplatformen. Dat doen jullie al 20 jaar. Maar voor de luisteraar die Energy nog niet goed kent, kan je iets meer vertellen over het type bedrijf dat jullie zijn en waar jullie momenteel mee bezighouden?
Energy is sinds jaar en dag bezig om data uit systemen van klanten te verzamelen. En dat eigenlijk op te slaan op één plek in een geoptimaliseerde manier, zodat we daar de bedrijfsvoering mee kunnen verbeteren. Dus dan gaat het over het combineren van data, het berekenen van bepaalde business metrics op basis waarvan je je bedrijf zou willen sturen. Dus bijvoorbeeld doorlooptijd van bepaalde acties of klanttevredenheid of bepaalde scores. Wat zijn mijn beste klanten, mijn minder goede klanten? Allemaal dat soort dingen zorgen dat het dagelijks netjes wordt bijgewerkt en dat eigenlijk die omgeving altijd klaar staat, zodat businessanalisten daar hun waarde uit kunnen halen.
En Melvin, om wat meer gevoel ook te krijgen bij wat jullie dan precies doen en waar jullie dat doen, kan je wat voorbeelden geven van sectoren of organisaties waar jullie voor werken?
Ja, zeker. Wij werken voor bijvoorbeeld retailers. Dus denk aan supermarkten. Of andere bedrijven die veel fysieke winkels hebben, veel verschillende soorten producten kopen aan veel verschillende klanten. Vaak natuurlijk ook via online kanalen tegenwoordig, steeds meer. Daarnaast hebben we ook klanten in de financiële sector, in de logistieke dienstverlening. En we hebben ook control software oplossingen voor gemeentes die we implementeren.
Hey, en Melvin, als je nou al die verschillende klantgroepen zo benoemt, hè? En jullie zitten in data science platforms. En zien jullie nou verschillen tussen die verschillende verticals? Zie je bijvoorbeeld in de retail business en de financial business versnellingen ontstaan ten opzichte van public? Of zie je dat er meer adoptie is omdat daar de druk hoger is? Wat zie je nou voor? En welke tools worden daar nou gebruikt? Zie je nou echt retail finance gebruik maken van de grote leveranciers? Of toch zelf met Python en R aan de gang? Vertel.
Nou, vanuit een data science perspectief zie ik dat met name de sectoren die in de commerciële hoek zitten, dus zoals een retailer, dat die eigenlijk wel een soort van de frontrunner zijn als het gaat om investeren in data science oplossingen. Want het is nog voor veel bedrijven een onbekend terrein. Dus er moet gewoon in het begin veel geëxperimenteerd worden en gezocht worden naar welke onder andere tools, maar ook soorten mensen en organisatie hebben wij nodig om het effectief te maken bij ons. En je ziet dat in de commerciële sector, dat ze daar wel wat verder zijn dan in bijvoorbeeld de publieke sector.
Duidelijk. Ja, Michiel, hoe komen jullie over het algemeen binnen bij een klant? Ik begrijp dat dataplatformen een kernpropositie is van Energy. Is dat ook de manier hoe jullie binnenkomen of is er soms ook een andere ingang?
Het gaat inderdaad vaak vanuit een behoefte van een bedrijf om zijn data op een betere manier te gaan gebruiken. Je hoort vaker de term van data is een asset tegenwoordig. Dat is echt een instrument waar je gebruik van moet maken om je organisatie beter te maken. En om dat te kunnen doen heb je gewoon een goed dataplatform nodig. Wat goed is opgezet, wat snel is, waar je snel antwoorden op je vragen kunt vinden. En wat ook goed bruikbaar is. En ook onze dienstverlening daaromheen, dat noemen we managed services. Dat houdt in dat wij 24/7 het platform controleren, monitoren en 's nachts ook optreden om fouten te verhelpen. En eigenlijk alles met als doel, zodat de business overdag zijn analyses kan maken en die informatie kan benutten.
Ja, dus zijn jullie dan ook 24/7 beschikbaar voor de klant?
We zijn 24/7 doen we de controle en de monitoring. En de contact met de klant, dat gebeurt voornamelijk overdag natuurlijk.
Ja. Maar goed, als er een keer een storing is, er is een afwijking in het patroon, vanuit de monitoring wordt dat gedetecteerd. Hoe werkt het dan? Gaan er piepers af bij jou en je collega's?
Ja, daar gaan de piepers af, inderdaad. Ja. Dus er worden automatisch vanuit onze systemen alerts naar een telefoon gestuurd. Er wordt iemand wakker gebeld. Die kijkt wat is het probleem en kijkt ook wat er in ons service level met de klant is afgesproken. Of we die klant ook kunnen benaderen in de nacht, want dat verschilt nogal. Uh-huh. Niet bij elke organisatie is het zo dat ook aan de kant van de klant er in de nacht mensen benaderd kunnen worden. Als dat zo is, dan wordt met de klant overlegd. Zo niet, proberen we zelf acties te doen om wel te zorgen dat de volgende businessdag er weer gewerkt kan worden aan het systeem.
Ja. En nou ken ik vanuit de cloudwereld de term self-healing, wat je steeds vaker ziet. En dat het cloudplatform die houdt het systeem in de gaten en die zorgt ervoor dat alles in de lucht blijft. Hè, door over verschillende zones te gaan werken, et cetera, et cetera. Hoe verhoudt jullie oplossing zich daartoe?
Ja, dus als je kijkt naar dat soort features, zit dat inderdaad in de cloud ingebakken. Maar dat gaat veel meer over de beschikbaarheid van hardware en van... nou ja, de infrastructuur, zal ik maar zeggen. Wat niet vanzelf gaat, is natuurlijk de data die binnenkomt. En of de data voldoet aan bepaalde bandbreedtes, of dat die data juist en correct kan worden verwerkt. Dat is niet iets wat een cloudleverancier jou gaat leveren. Dat is iets wat wij in de oplossing inbrengen. Daar monitoren wij op.
Want is jullie oplossing altijd private cloud, of zou het ook kunnen draaien op een public cloud?
Ja, we zijn in 2007 begonnen met deze propositie in een private cloud omgeving.
Ja. Jullie hadden gewoon AWS kunnen zijn.
Ja, precies. Dat is net niet gelukt. Maar het is wel zo dat we de afgelopen jaren natuurlijk een enorme toename zien in de adoptie van de public cloud. En wij zijn dus ook al jaren bezig om uit te zoeken wat voor ons de beste keuzes zijn. Want in de cloud is er een heleboel te kiezen. Je moet het zien als een hele grote blokkendoos met een heleboel componentjes die je kunt inzetten om uiteindelijk je oplossing te maken.
Ja, je bent veel meer software aan het bouwen dan eigenlijk, in plaats van dat je echt puur aan het knopen bent.
Ja, je probeert te kijken van wat zijn de componenten die we nodig hebben voor onze oplossing om daar een robuust geheel van te maken. Ja. En dan hebben we het over een database component en we hebben over file storage en al dat soort componenten. Uiteraard ook security in de cloud, heel erg belangrijk om dat heel goed in te richten. Nou, daar hebben we inmiddels jarenlang ervaring in over hoe dat het beste kan en hoe we dat het beste kunnen doen. En op die manier hebben we een soort template over hoe we onze projecten op een veilige manier robuust in de cloud kunnen uitrollen.
Heer Energy, waanzinnig bedrijf. Vertel eens eventjes een hele mooie case. Welke hebben jullie opgelost? Waar werden jullie zelf excited van? Waar werden de klanten excited van?
Ja, er zijn wel een aantal leuke cases te noemen, denk ik. We hebben voor een grote supermarktketen hebben we uiteraard alle kassabonnen live komen naar binnen. Dus op het moment dat er op de kassa wordt afgetikt, komt die bon digitaal bij ons binnen op het platform. Daar hebben we analytics op draaien die gaan analyseren wat voor soort kassabon het was. En dat noemen we shopping trips. En die shopping trips die kunnen zijn de grote boodschap, namelijk de weekboodschappen. Of het kan zijn een winkelmandje waarin snackartikelen zitten. Dus een Red Bull met een zak chips, noem maar wat. Of bijvoorbeeld een trip die rondom het avondeten gaat. Dus waar een beetje vlees en groenten en dat soort dingen in zit.
Ja, die Red Bull, die zak chips, dat begrijp ik van Arjen Lubach, dat het vaak samen gekocht wordt, ook afgelopen weekend.
dat zijn echt patronen die je kunt herkennen in die data van die kassabonnen. En dat vind ik wel hele mooie cases, omdat het ook gaat over miljoenen transacties waar je het over hebt. Dus dat is echt ook technologisch interessant, zal ik maar zeggen.
Dan zei ik de market basket analyse. En wat heeft die klant daar nou mee gedaan, Michiel?
Dat wordt op verschillende manieren gebruikt. Aan de ene kant om te kijken welke artikelen er in het assortiment moeten blijven en welke eruit zouden kunnen gaan. Er komen natuurlijk altijd nieuwe producten op de markt, dus er moeten ook spullen uit, hè? En waar je voorheen dan misschien keek van welk artikel verdien ik het minst, kun je veel breder gaan kijken. Door ook te kijken in wat voor shopping trips zijn bepaalde artikelen belangrijk. En op die manier dus meer informatie om je beslissing te kunnen nemen.
Hey, een hartstikke interessant. Hè? En als ik nou denk aan zo'n organisatie die daar baat bij heeft. En jullie hebben zo'n project gedaan. Hè? Kan je wat vertellen? Dan kijk je die data en dan zie je dat. En hoe vertaal je dat nou naar die mensen op de vloer die denken, nou, dan komt die Michiel en die Melvin en die hebben allemaal moeilijke dingen. En eigenlijk weet ik het zelf wel. Maar ja, toe maar, fact-based, even luisteren. Wordt dat nou omarmd? Is dat nou echt geïmplementeerd in de winkel? Krijg ik nou een e-mail waar mijn market basket analyse aangeeft dat ik inderdaad Red Bull en chips en beste je knapen hierbij een discount? Of is het weer verwaterd en we lieten een plas en we lieten het zoals het was?
Nee, ik denk dat wat dat betreft het heel erg belangrijk is dat dit soort initiatieven vanuit de directie gewoon gestuurd worden. Dus er is een bepaalde filosofie over hoe dit bedrijf moet werken. En dat we niet meer op basis van een onderbuikgevoel bepaalde beslissingen moeten nemen. Maar we moeten beslissingen nemen gestuurd op basis van data. En als dat de denkwijze is, hè, dan wordt dat vanuit de hogere hand eigenlijk de manier van werken. En proberen we uiteraard gezamenlijk met de mensen die het moeten doen, hè, de category managers in dit geval, proberen we daar een goede oplossing voor neer te zetten.
Oké, Michiel, duidelijk verhaal. Wellicht een vraag van Melvin. Melvin, dan zit je bij zo'n bedrijf, dan geef je aan, dit en dit is mogelijk met een data science proces. Wat zijn volgens jou nou de succesfactoren, zodat die implementatie plaatsvindt en het bedrijf ook echt toegevoegde waarde van toch zo'n moeilijk data science proces gaat krijgen?
Ja, op de eerste plek is dat eigenlijk het betrekken van de belangrijkste stakeholders gedurende dat hele proces. En dat begint eigenlijk altijd bij waar kunnen we nou waarde toevoegen? Nou, dat is een heel breed begrip, maar dat wil je altijd eigenlijk zo goed mogelijk kwantificeren in het begin. En dus kunnen we ergens euro's gaan verdienen door omzet te verhogen of kosten te verlagen. Kunnen we klanttevredenheid ergens verhogen? Nou, dat soort metrics. Die wil je zo goed als mogelijk vaststellen. Dus dat je al eigenlijk een soort van doel hebt om naartoe te werken. Zodat je uiteindelijk ook je oplossing kunt meten, zeg maar, de impact van je oplossing kunt meten. Dat is een hele belangrijke. Wat ik ook heel vaak zie is dat het heel goed werkt om je oplossing zo weinig mogelijk als black box, zeg maar, over de bühne te brengen. Dus je wil niet met alle technische details aan tafel zitten met stakeholders uit de business. Maar je merkt wel dat ze altijd willen begrijpen hoe een oplossing werkt. Het werkt niet om te zeggen van ja, ik heb om deze voorspelling te doen, heb ik een neuraal netwerk gebruikt. En dit is de uitkomst. Dat is te kort door de bocht. Ze willen wel weten hoe werkt zo'n model dan ongeveer. Wat zijn de keuzes die we hebben gemaakt? Wat zijn de aannames? Wat zijn de redenen waarom deze voorspelling eruit komt? Die uitlegbaarheid eigenlijk van zo'n oplossing, die is heel belangrijk. Om de acceptatie, zeg maar, te krijgen van zo'n oplossing.
En hoe werkt dat precies, dat uitlegbaarheid?
Hoe werkt dat precies?
Hoe leg je dat uit aan mensen die niet data science gestudeerd hebben zoals jij, die helemaal in het vak zitten? Hoe waarborg je dan die uitlegbaarheid?
Dat waarborg je eigenlijk dus tijdens de ontwikkeling van zo'n oplossing. Dus tijdens de ontwikkeling, maar juist natuurlijk ook bij de eindoplossing. De gebruikers mee te nemen in je bevindingen. En eigenlijk komen er altijd vragen over. En ja, eigenlijk het zo simpel mogelijk uitleggen van, of het antwoord geven op die vragen. Beter dat kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Maar dat is een kunst op zich. Dus dat is vaak nog voor mij nog vaak een grotere uitdaging dan het werk wat ik zelf doe als data scientist. Maar dat is ook gewoon door te leren en te doen en met collega's ook dat soort kennis te delen.
En die uitlegbaarheid zit die dan, want die uitlegbaarheid naar de organisatie kan ik me heel goed bij voorstellen. Maar zit het ook in het algoritme zelf? Hè? We hebben ook wel eerder opnames gedaan, dan ging het over black box data science. Mm-hmm. In ieder geval met deep learning heb je daarmee te maken. Dat je stopt de data in, er komt een antwoord uit en hier moeten we het mee doen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, eigenlijk ook door de alternatieven, zeg maar, ook voor te kunnen leggen. Want er is een meest optimale oplossing voor een data science project. Maar als data scientist ben je eigenlijk altijd aan het experimenteren om dus die beste oplossing te vinden. Dus vaak ga je verschillende modellen toepassen om tot een uitkomst te komen. Eigenlijk kun je hoog over twee criteria hanteren. De ene is welke oplossing geeft mij het beste antwoord of de hoogste betrouwbaarheid van een voorspelling bijvoorbeeld. En aan de andere kant, hoe uitlegbaar is dit model? Want inderdaad, als je het over een neuraal netwerk hebt met veel lagen, deep learning. Ja, dat is veel moeilijker uit te leggen dan een wat simpelere logistische regressie bijvoorbeeld. Waarin je heel duidelijk kunt laten zien, dit zijn de invloeden van variabelen op een voorspelling. Even als voorbeeld. Dus dat zijn de twee criteria die je daar eigenlijk bij afweegt. En dan is een keuze uiteindelijk aan de klant van, wil ik de hoogste betrouwbaarheid of de hoogste uitlegbaarheid of een combinatie van die twee.
Energy, hè? Jij werkt er al 20 jaar. Dus toch de laatste 5 jaar is echt een explosie aan tools en mogelijkheden. En de 4, 5 grote technologieleveranciers. Ik heb laatst nog eens op YouTube AWS reInvent 2000. Ik geloof dat het 19 is. Iedere 5 seconden komt er wel een nieuwe tool, een nieuwe mogelijkheid. Hoe houden jullie dat in hemelsnaam bij? En hoe maak je daar de juiste keuze in welke tool je wel en welke tool je niet gaat gebruiken?
Ja, nou, we hebben een architectenoverleg. Dus we hebben een aantal architecten binnen Energy die op dit vak opereren en die al heel veel ervaring hebben. En wij houden de markt sowieso in de gaten. Maar daarnaast kijken we ook wel heel erg naar proven technology. Kijk, voor ons met een 24/7 service level is het natuurlijk heel belangrijk dat dingen robuust en zeker draaien. Dus wij gaan niet zomaar nieuwe technologie inzetten die nog maar net uit is, zeg maar. We willen dat echt wel goed beproeven voordat we dat doen. Dus dat is heel belangrijk. Maar daarnaast is het inderdaad een uitdaging om alle dingen die eruit komen, om dat allemaal te bekijken. En vaak is het ook zo dat er een bepaalde use case langskomt waarvoor het interessant is om een bepaald onderwerp even beter te pakken. Maar we hebben ook een aantal groepjes binnen het bedrijf die zich specifiek op één onderwerp richten. Dus bijvoorbeeld een data science groep die zich specifiek op dat onderwerp richt. Een groep die zich met Power BI, dashboarding bezighoudt. En daar ontwikkelen we best practices, templates, standaarden en richtlijnen die we over al onze projecten gebruiken.
En kan je wat vertellen over de komende 3 jaar? Waar gaan jullie op richten? Wat is de strategie die jullie gaan voeren? Gaan jullie alles doen of gaan jullie echt specialist worden in een niche-markt?
Nee, in zijn algemeenheid blijft data analytics onze core dienstverlening. Met daarbovenop de managed services om die dingen ook 24/7 in de lucht te kunnen houden. Als je kijkt naar data platforms, Dan richten we ons op dit moment onder andere op Snowflake. Snowflake is een cloud leverancier die eigenlijk redelijk nieuw is in de markt. En daardoor een heleboel vernieuwingen brengt. En dat is altijd heel gaaf om te zien. Dat je denkt, ja, dat database land is al zo oud. En toch is zo'n leverancier weer in staat om op een nieuwe manier gebruik te maken van de mogelijkheden van de cloud. Snowflake draait op zowel Azure als AWS als op de Google Cloud. Dus dat maakt ook dat die investering in kennis heel erg nuttig is. Als het gaat om het bouwen van totale oplossingen, dan ligt onze eerste focus op de Microsoft Azure Cloud. En daarna op de Amazon en de Google Cloud.
Nou, je noemde even dat Snowflake, hè? Net een IPO geweest, zijn naar de beurs gegaan. Wat zijn ze nou anders dan alle cloud leveranciers? Kan je dat kort weergeven aan onze luisteraars?
Ja, het is de technologie is eigenlijk van de grond af opgebouwd. Dus dat betekent dat zij in staat zijn geweest, anders dan andere partijen die gewoon hun tool naar de cloud hebben gemigreerd. Zij zei vanaf de grond af aan gaan denken aan de data storage. Dus hoe slaan we het op? Waar slaan we het op? En hoe gaan we die data verwerken, uitlezen, benutten? Dus ze hebben storage en compute van elkaar gescheiden. Zodat je op een hele flexibele manier meer compute power aan je data warehouse kan geven. Vroeger was het zo dat als er een paar gebruikers zware analyses uitvoerden, dan had de rest van de gebruikers daar last van. Nou, in deze opzet kun je eigenlijk zoveel compute power op je data zetten. Die kun je voor verschillende groepen gebruikers apart inzetten. En die hebben dus geen last meer van elkaar. Nou, dat is een van de concepten die heel erg slim is en heel veel profijt geeft. Maar er is een hele wereld achter. Dus.
Ja, ik vind het wel een interessant punt wat jullie hier naar voren brengen. Want als we kijken naar het verleden, was een dataplatform vooral iets wat centraal door de dataafdeling of door de IT-afdeling gebruikt werd. En tegenwoordig zie je ook de verschuiving naar datademocratisering. Mensen binnen de organisatie, binnen de operatie, krijgen ook toegang tot datasets. Is dat ook iets waar jullie mee bezig zijn op deze manier?
Ja, zeker. En ook daar voorziet Snowflake dus weer op een hele mooie manier in. Omdat je eigenlijk heel makkelijk nieuwe data die ergens in een file in de cloud staat, direct in je platform kunt inbrengen. En ook zelfs semi-gestructureerde data. Hè. Meestal een database wil een bepaalde tabelstructuur hebben. Maar in Snowflake kun je ook JSON-achtige structuren of XML-structuren direct in je database inbrengen en er gewoon tegenaan praten. Dus dat is ook voor snelle uitnutting van nieuwe informatie heel erg waardevol.
Maar het vereist vaak voor organisaties ook wel dat mensen over een andere skillset gaan beschikken. Helpen jullie organisaties daar dan ook mee? Of is het iets wat jullie überhaupt tegenkomen?
Ja, dus we doen... uiteraard doen we een implementatieproject om zo'n omgeving neer te zetten. Dat kan heel erg per organisatie verschillen hoe we dat aanpakken. Hè. Dus we kunnen dat doen met een energy team die dat voor een organisatie doet. We kunnen het ook doen met een blended team. Dus een aantal mensen van de organisatie zelf, samen met een aantal mensen van energy, vormt één team. En met z'n allen bouwen we dat platform. En daarmee krijg je een heel stuk kennisoverdracht uiteraard in dat traject. Dus de mensen van de klant leren on the job hoe het werkt.
En zien jullie nou ook klanten steeds meer eigen Melvins aan gaan nemen die de core van de club worden? Of is het toch nog steeds hoofdzakelijk het outsourcen naar kennispartners zoals jullie zijn? Wat is die trend daar?
De trend is wel dat inderdaad organisaties steeds vaker zelf de stap gaan nemen om data scientists zelf te gaan aannemen in hun organisatie. Vaak nadat ze hebben kunnen aantonen dat het dus waarde oplevert. En dus ik heb vaker projecten gedaan waarbij ik bij een klant een experiment heb gedaan om aan te tonen dat dus vaak een relatief simpele oplossing veel waarde kan opleveren. Maar het voordeel daarvan is dat dat natuurlijk met een kort cyclies natuurlijk waarde kan aantonen.
Maar je ziet duidelijk een trend dat ondernemingen zeggen van joh, kom eens even en laat het eens zien met een externe partij. Dan wordt die waarde waarde duidelijk. Dan gaan ze toch een stap zetten. Eerst is het misschien met een eenvoudige BI-engineer. En groeit dat zo door? Of zie je toch dat technologie zo advanced wordt dat jullie daar de echte kennispartner zijn en dat die bedrijven dat zelf nooit kunnen opbouwen?
Ja, ik denk dat ze met name intern rollen als inderdaad een data scientist ook willen binnenhalen, maar ook vooral willen behouden. Omdat die natuurlijk, als die daar een tijdje rondlopen, ook echt de businesskennis zich eigen maken. En dat is extreem relevant voor een data scientist om ook succesvol te zijn. Je moet echt goed die businessprocessen in de vingers hebben om een data science oplossing los te kunnen laten. Waar vaak nog externe inhuur voor wordt gebruikt. Is toch voor de van buiten naar binnen ervaring, zeg maar. Omdat wij bijvoorbeeld, wij hebben niet alleen ervaring in retail, maar ook in finance, logistiek, gemeentes, et cetera. De toepassingen die we daar hebben gerealiseerd, die kunnen soms ook succesvol zijn binnen een andere sector, waar ze zelf nog niet van weten. Dus dat, die wisselwerking blijf je altijd wel zien. En ook vaak als soort van flexibele schil, waarbij piekmomenten van extra projecten gewoon opgevangen moeten worden. En dan is de investering meer waard om dat extern in te huren dan het team intern uit te gaan breiden.
Ja, we hebben het nu met elkaar gehad over dataplatformen, ontwikkelingen daarbinnen van de afgelopen 20 jaar. Nou, Melvin, jij bent 2 jaar geleden bij Energy ingestapt als data scientist en ziet dat daar ook een toenemende behoefte is bij klanten. Ik heb jullie in de inleiding hebben het ook gehad over de partners in crime, de band die er is tussen dataplatformen en data science. Laten we eens kijken hoe we dat bij elkaar kunnen gaan brengen. We beginnen bij jou, Melvin. Hoe belangrijk is het om te beschikken over een goed dataplatform?
Voor een data scientist is dat extreem belangrijk. En dan maak ik altijd onderscheid in mijn vakgebied tussen de experimentele fase en het operationaliseren van een oplossing. En voor beide heb je gewoon betrouwbare data nodig. En in de experimentele fase ga je altijd op zoek op basis van een use case naar beschikbare databronnen. Dat kan extern zijn. Dat kan intern zijn binnen een organisatie. En wat het fijne is aan een dataplatform, is dat de meeste van de databronnen die je nodig hebt, daar al naartoe worden gebracht. En samen worden gebracht, al met elkaar te combineren zijn. Dus heel veel werk is al voor je gedaan. Er zijn ook businessregels overheen gegaan. Dus de business begrijpt ook waar je het over hebt als je die data gaat gebruiken. Dus het neemt heel veel werk voor je weg. En het zorgt ervoor dat je gewoon dat je beter aansluit op de business. En als je dus een oplossing hebt gevonden op basis van een experiment, en dan wil je bijvoorbeeld een voorspelmodel in productie gaan brengen. En ook daar heb je dat dataplatform voor nodig. Want een model wordt gevoed door data en die data komt uit dat dataplatform. Dus een model moet je daar eigenlijk daar gaan laten landen.
En de data die dan in dat platform zit, die moet van goede kwaliteit zijn. Anders heb jij er als data scientist niks aan. Zit je ook wel eens met je vingers aan die data om die kwaliteit te verbeteren in dat zogenaamde ETL-proces?
Ja, dat is dus heel erg afhankelijk van de volwassenheid van de dataplatform van een organisatie. Als ik dat doe, of als die wens er is, dan is dat vaak omdat dus een organisatie nog geen robuust dataplatform heeft. Dus omdat ze geen robuust dataplatform hebben, merk je dat de datakwaliteit, ja, dat die nog echt wel hier en daar, dat er heel veel aan te verbeteren is.
Ja.
En juist met zo'n dataplatform, zoals wij dat inrichten, voorkomen we juist de ontwikkeling van onbetrouwbare data. Toch, Michiel?
Ja, mooi. Het is net het voetbalteam. Hè? We hebben Melvin in de voorhoede en die heeft dan wel een goede basis nodig. Weten dat wat achter hem staat, dat het allemaal van robuuste kwaliteit is.
Exact. Dus,
ja, Michiel, hoe pak je dat aan?
Nou, wat de dingen die Melvin vindt in zijn projecten, die zullen uiteraard misschien niet altijd ad hoc zijn, maar soms ook gewoon in de operatie doorgevoerd moeten worden. En dan kan het dus belangrijk zijn dat die algoritmes of die output gewoon iedere nacht of meerdere keren per dag resultaten opleveren. En dan is met name ook de hele datalogistiek heel belangrijk. Dus dat alle stapjes in het proces om een goede set op te bouwen en daar de algoritmes op los te laten, dat als een soort fabrieksmatig geheel netjes blijft draaien en gemonitord wordt. Dus dan kom je weer op het andere stuk van het belang van een dataplatform en de monitoring daarop. Dus je zorgt dat je die oplossing heel goed neerzet, zodat het ook in de sturing voor je bedrijf optimaal gebruikt kan worden.
Nou, hier een hartstikke mooi verhaal over het dataplatform. Vertel eens een mooie case die jullie hebben opgelost door middel van het dataplatform.
Een hele mooie case waar ik zelf ook wel trots op ben, is een case voor een grote retailer. Die eigenlijk de vraag had, de wens had om gefaciliteerd te worden in de besluitvorming rondom het openen van nieuwe winkels. Dat is een snel groeiende retailer. Wereldwijd, waarvan de dichtheid van winkels steeds meer toeneemt en dus eigenlijk steeds moeilijker wordt om goed te bepalen waar kun je nou het beste nieuwe winkels openen. Zowel in zogenoemde white spot gebieden als in gebieden waar je al actief bent, maar waar potentieel waarschijnlijk nog groot is. En wat we daar hebben gedaan is eigenlijk op basis van onder andere alle transactiedata op winkel en op klantniveau, hebben we eigenlijk een voorspelling gedaan van de omzetpotentie van een nog niet bestaande winkel in een specifiek geografisch gebied in een willekeurig land. Daar hebben we ook bijvoorbeeld externe data voor nodig gehad. Dus denk aan demografische of socio-economische data van een CBS. En die data hebben we eigenlijk gecombineerd met de data die op het dataplatform staat. Om dus zo'n voorspelmodel ook betrouwbaarder en bruikbaarder te maken.
Hey, en help me eens even over het dataplatform. Ik begrijp, dit is een data science proces. Hartstikke leuk. En waar heb je dat dataplatform nu voor gebruikt? En waarom heb je dat gedaan?
Dat dataplatform heb ik gebruikt om met name alle transacties per winkel en per klant per dag van de afgelopen jaren te ontsluiten. En dat als input te laten dienen voor mijn model. Dat is in essentie waar ik het dataplatform voor heb gebruikt.
In het dataplatform ga je ook historie opbouwen, hè, van al je transactiedata. Dus we hebben bijvoorbeeld gewoon van 10 jaar alle kassabonnen die er zijn geweest. En daarmee kan Melvin dus zijn werk doen door die hele grote set aan data naar patronen te zoeken.
Hey, en Michiel, gestructureerde data, ongestructureerde data. Had je verschillende buckets waar je die kon opslaan? Had je data die historie was of had je ook data die je gewoon real-time meteen moest verwerken? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, dat zijn onderwerpen die we uiteraard per klantcase moeten bepalen. Hè. Dus in de ene case is het prima om iedere nacht bijvoorbeeld data bij te werken. En dat heeft als voordeel dat het niet zo is dat de ene gebruiker vandaag op de knop drukt en resultaat A krijgt. Maar een andere gebruiker die krijgt resultaat B. Dus in de nacht verwerken heeft soms voordelen ten opzichte van real-time verwerken. Maar als je natuurlijk in een winkel je omzet wil volgen van een bepaalde actie, ja, dan wil je graag al die kassabonnetjes direct langs zien komen en kunnen analyseren. Dus het is per use case verschillend.
Ja, en ook bij het voorbeeld inderdaad van zo'n voorspelling van een omzetpotentie, daar is het juist ook relevant als jij die voorspelling wil laten verversen, iedere dag of iedere week, dat je dus ook verse data hebt om je model mee te voeden en opnieuw te trainen en een nieuwe voorspelling los te laten. En dat is dus precies waar je het dataplatform eigenlijk gewoon voor nodig hebt, omdat daar die verse data elke dag of elk uur weer opnieuw landt.
Ja, dus beide zijn net zo noodzakelijk voor succes met data voor een organisatie. Zowel het dataplatform als de data science met zijn slimme inzichten en voorspellingen.
Exact,
klopt. Ja.
Komen we daarmee ook bij een conclusie van deze podcast?
Snowflake, nou, dataplatform, bedrijven in verschillende fases, beginnend, al behoorlijk bezig. Ja, je ziet echt wel die ontwikkelingen waar we eigenlijk mee begonnen, Walter. 5 jaar geleden en nu. Ja, je ziet wel echt die volwassenheid nu in de markt komen. En ik denk dat alleen maar sneller gaat.
Ja, en dat ontzorgen van organisaties. Dat heb ik heel duidelijk naar voren zien komen in het verhaal van Melvin en Michiel. Volgens mij is dat ook een heel belangrijk aspect. Dat je klanten succesvol wil maken, maar dat je ze daarmee ook moet ondersteunen wanneer ze daar wat extra hulp in kunnen gebruiken.
Heren, waar kunnen de luisteraars wat meer vinden over jullie bedrijf, jullie cases, wat jullie uitdagingen zijn? Vertel.
Ja, uiteraard op onze website www.energy.nl. Daar vind je alles.
En Energy is met een I.
I-N-E-R-G-Y.
Heel goed.
Ja, daar op onze website vind je zowel informatie over onze dienstverlening, maar ook inhoudelijke content over projecten die we gedaan hebben bij onze klanten, wie onze klanten zijn. Daar hebben we ook meerdere podcasts, whitepapers kun je daar vinden. We zijn echt een club van de inhoud, dus dat delen we ook graag met de wereld. En dat doen we via onze website.
Mooi, dus wil je meer lezen over klantverhalen bij partijen als Ardanta, gemeente Utrecht, Dirk, Opvion, Intergamma, PostNL en Hans Anders, dan moet je even naar energy.nl. Melvin en Michiel, dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!